Goedemorgen broeders en zusters allemaal.
Goedemorgen.
Vannacht heeft een aanstaande zendeling bij ons geslapen. Dat was ook heel bijzonder. Gods woord zegt dat wij moeten bidden de Heer van de oogst, dat hij uit zal zenden. En dat die mensen ook weer het evangelie verkondigen. Dat is een jonge vader, jong gezin, 3 kinderen. Ze hebben een huis verkocht en ze gaan over een half jaar gaan ze dus werkzaam zijn in Jordanië, om daar in Jordanië het woord van God door te geven. Ze zijn in het proces van het leren van Arabisch, dat valt ook niet mee, het is een hele andere taal natuurlijk. Maar de Heere God die gaat door met zijn werk, hij heeft het beloofd en daarom zijn er ook bidders nodig. Mensen die achter ze staan, niet alleen financieel, maar dat ze hun mond openen en dat ze zullen pleiten bij de Heere God. En dat werk van de Heere God, dat die oogst door zal gaan, want die wijngaard die zal geoogst gaan worden, die zal uiteindelijk toch heel veel zielen opleveren. Nou, in teken van het week van het gebed wil ik graag Gods woord openen en dan gaan wij lezen. Wij gaan lezen uit Lucas hoofdstuk 18. Lucas 18 en dan lezen we de eerste 8 verzen. Lucas 18 vers 1 tot en met 8. En hij, dat is Jezus. En hij sprak ook een gelijkenis tot hen met het oog daarop dat men altijd moet bidden en niet de moed verliezen. Hij zei, er was in een zekere stad een rechter die God niet vreesde en geen mens ontzag. En er was een weduwe in diezelfde stad en ze kwam voortdurend naar hem toe en zei, doe mij recht tegenover mijn tegenpartij. En hij wilde een tijd lang niet. Daarna echter zei hij bij zichzelf, hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, toch zal ik, omdat deze weduwe mij lastig valt, haar recht doen, opdat zij uiteindelijk niet komt en mij in het gezicht slaat. En de Heere zei, hoor wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot hem roepen, hoewel hij hen soms lang laat wachten? Ik zeg u, dat hij hun met spoed recht zal doen. Maar zal de Zoon des mensen, als hij komt, wel het geloof op de aarde vinden? Tot zover. Deze prachtige woorden van de Heer Jezus. Laten we een zegen vragen. Heere God, wat is het toch een voorrecht dat we hier bij elkaar mogen zijn. Buiten is het koud en wij hebben de middelen om dit gebouw warm te stoken. We hebben de vrijheid om elkaar op te zoeken, om dat heilige en goede woord van u te openen. En dat wij bij elkaar kunnen zijn. Doe ons dat toch beseffen, Heere God, dat we toch omgeven zijn door uw goede zorg, dat uw bescherming daar is. En dat we dit als vanzelfsprekend tot ons laten komen. Ik wil u daarom ook bidden dat wij uw woord dierbaar zullen houden. Iedere keer weer zullen lezen. Vanuit uw woord ons leven zullen inrichten. En dat wij ook mensen zullen zijn die zullen doen wat uw woord zegt. Heer, we willen u bidden. Deze momenten die we hebben. Dat als we over gebed nadenken, dat uw zegen en uw inzicht ook tot ons mag komen en dat het ook zijn uitwerking mag hebben in ons leven. Dat vraag ik u in Jezus' naam. Amen.
Amen.
Het is al moeilijk genoeg om te bidden. Laat staan om te bidden totdat wij het antwoord van de Heere God krijgen. En weet u, allerlei excuses kunnen wij naar voren toe brengen om deze zondige nalatigheid op te voeren. Maar geen van die excuses zijn goed. De een zal zeggen, ja, maar het is vanwege mijn lichamelijke zwakheid, dat als ik aan het bidden ben, dat ik in slaap val. Of ons gebrek aan discipline. We maken niet voldoende tijd vrij om tijd door te brengen met de Heere God. Of is er misschien wel die onverschilligheid tegenover de noden die er zijn in deze wereld. Of ons verkeerd gevoel van afhankelijkheid. Je voelt je goed, je voelt je gezond. Ik hoef niet te bidden, want het zal allemaal wel goed lopen in mijn leven. Of zijn we iemand die zit er een beetje aan de rand van, nou ja, vertrouw ik nou wel die belofte van de Heere God? En soms stoppen we gewoon met bidden. En waarom stoppen we? Omdat we teleurgesteld raken. En die teleurstelling kunnen we zo naar voren schuiven. God beantwoordt mijn of ons gebed niet zoals wij dachten dat het eigenlijk zou moeten gebeuren. We bidden voor een zieke of we zalven een zieke en die zieke wordt niet genezen. We bidden voor iemands redding, maar hij of zij blijft stug nee zeggen. Allang bid je voor een levenspartner en nog steeds loop je helemaal eenzaam alleen door het leven. En na enige tijd ga je afvragen, luistert God wel naar mijn gebeden? En dan raken we teleurgesteld en dan stoppen we met bidden. Nou, broeders en zusters, zo zijn er allerlei redenen naar voren te halen om niet door te gaan met bidden. Jezus kent ons door en door. En hij wist dat wij zouden worstelen met ons gebedsleven. En daarom sprak hij ook deze gelijkenis uit naar zijn discipelen, met het oog daarop dat wij altijd moeten bidden en dat we de moed niet moeten verliezen. Gewoonlijk krijg je de sleutel om een gelijkenis te ontsluiten aan het einde van die gelijkenis. Maar deze keer zit de sleutel al in het slot. En voordat die gelijkenis door de Heer Jezus uitgesproken wordt, wordt het slot al opengedraaid. En geeft Jezus al de kernen aan wat hij in die gelijkenis ons wil bijbrengen. Jezus die zegt, niet opgeven broeders en zusters, blijft volharden in gebed. Nou, als we nou gaan kijken naar de context waarin deze tekst neergeschreven is, dan zien we dat in Lucas hoofdstuk 17 de Heer Jezus al gesproken heeft over zijn tweede komst. Zijn eerste komst in deze wereld, dat was om zondaren te redden. Geboren in Bethlehem, gestorven op Goede Vrijdag en opgestaan met Pasen. Maar in de toekomst, aan het einde van de tijden, dan zal Jezus voor een tweede keer terug gaan komen. En dat zal zijn als in de dagen van Noach en van Lot. Hij refereert er trouwens ook nog aan in een gelijkenis. De mensen zullen zorgeloos eten, ze zullen drinken, ten huwelijk gevende, ten huwelijk nemende. En zijn komst zal plotseling zijn en het zal rampzalig zijn voor diegenen die hun vertrouwen niet gesteld hebben in de Heer Jezus Christus. En wij, gelovigen nu, wij leven tussen die eerste en die tweede komst van Christus. En dat is een hele lange periode tussen die eerste en die tweede komst. Verlangend zien we er dan uit dat Jezus terug gaat komen en ons thuis gaat halen. Maar inmiddels is er 2000 jaar verstreken. En hij is er nog steeds niet. En dan kan de twijfel naar boven toe komen. Komt zijn belofte nou echt wel uit? Nou, door middel van deze gelijkenis wil de Heer Jezus ons aansporen dat wij als gelovigen volhardend zullen blijven vertrouwen en dat we het gebed in ons leven niet zullen veronachtzamen. In deze gelijkenis die Jezus uitspreekt, worden er 2 tegenovergestelde personen heel duidelijk naar voren geschoven. 1 is een man en de ander is een vrouw. De een die heeft een machtspositie en de andere die is bijna machteloos. De een is fout en de ander is goed. De eerste personage, de man, dat is een onoprechte rechter. In de Bijbelvertalingen draagt deze gelijkenis ook de titel de onrechtvaardige rechter. En zo noemt de Heer Jezus hem ook in vers 6 van onze tekst. En daar is ook een reden voor, hè, waarom hij die titel draagt. Waarom hij zo vernoemd is. Want het karakter van die man, dat is in tegenspraak met zijn roeping. Gods woord in vers 2, die zegt over hem, hij vreesde God niet en er was geen ontzag naar de mens. Met andere woorden, Hij miste de twee eigenschappen die noodzakelijk zijn voor ware gerechtigheid. De beste standaard die elke rechter dient te volgen is wat koning Jozefat heeft ingesteld toen hij rechters aanstelde in het land Juda. Jozefat die zei tegen de rechters: let op wat u doet, want u oordeelt niet voor een mens, maar voor de Heere. Hij is bij u als u recht spreekt. Nu dan laat het een grote vrees zijn voor de Heere. Want bij de Heere onze God is geen onrecht, is geen partijdigheid en is er geen aanneming van geschenken. Deze rechter van onze tekst deze ochtend, die heeft niet geluisterd naar die oproep uit het Oude Testament. In de dagen van de Heer Jezus Christus waren er heel wat corrupte rechters. Als iemand om rechtshulp vroeg of zocht, dan moesten er dure steekpenningen betaald worden. Dus een straatarme slachtoffer had in feite geen schijn van kans met een man als deze in onze tekst. Die rechter die was liefdeloos, onbarmhartig, goddeloos. Tedere gevoelens, die waren hem volkomen vreemd. Het opmerkelijke is dat deze man exact wist hoe hij zelf in elkaar zat. Hij zegt in vers 4, ik vrees God niet en ik ontzie geen mens. Niks, geen schone schijn bij die man. Op en top was hij anti-God en anti-mens. Hij was de figuur die alleen maar het juiste deed als het in zijn straatje paste. De andere hoofdpersoon in onze tekst, dat is de vrouw die gerechtigheid zocht en die ervoor bleef strijden totdat zij het had. En daarom wordt zij ook wel eens, bij een andere Bijbelvertaling wordt ze wel eens genoemd, de gelijkenis van de volhardende weduwe. Haar situatie was hopeloos, wanhopig. Als een weduwe was ze een van de meest kwetsbaren in de maatschappij. En daarom staat er ook opgetekend in het Oude Testament dat zij recht hebben op speciale bescherming. Maar toen zij aangevallen werd, toen haar onrecht werd aangedaan, niemand kwam haar ter hulp. En omdat ze te arm was om een advocaat in handen te nemen, had ze niemand die haar kon beschermen. Hoewel haar zaak rechtvaardig was, was ze overgeleverd aan onbarmhartig onrecht. Verstoken van alle macht en bescherming, had die vrouw maar één ding tot haar beschikking. Volharding. En daar heeft ze gebruik van gemaakt. Volgens Jezus, in vers 3, daar staat geschreven, bleef zij voortdurend naar de rechter komen, zeggende, doe mij recht. Zij verdiende dat. Want volgens het Oude Testament, in het boek Deuteronomium, is iedereen die het recht van een weduwe buigt, vervloekt. Nou, aanvankelijk, die rechter in onze gelijkenis, die negeert haar. In de hoop dat ze weggaat. Maar die vrouw die was gewoon helemaal niet op andere gedachten te brengen. Ze nam geen genoegen met nee. Ze bleef die rechter lastig vallen om haar recht te vinden. Totdat hij uiteindelijk zei, ik zal, omdat deze weduwe mij lastig valt, haar recht doen. Opdat zij uiteindelijk niet komt en mij in het gezicht slaat. Weet je wat er letterlijk staat in de tekst? Opdat zij mij geen blauw oog slaat. Die vrouw die was zo'n constante ergernis dat deze onoprechte rechter uiteindelijk toegaf. Haar onophoudelijke hulpgeroep zorgde ervoor dat hij haar tegemoet kwam en dat ze het recht kreeg dat ze verdiende. Want die wilde eens en voor altijd wilde die van die lastige vrouw af zijn. Broeders en zusters, de Heer Jezus die vertelt deze gelijkenis om er eenvoudig en een praktisch punt te maken. Hij wil duidelijk maken dat God niet is als die onrechtvaardige rechter. En deze gelijkenis die benadrukt een grote tegenstelling. De goddeloze rechter is het tegenovergestelde van God. Hij is onrechtvaardig, onverschillig en reageert niet op de rechten van de onderdrukte. En Jezus die maakt hier gebruik van het slechte voorbeeld van die rechter om ons positief een les te leren. En zijn argument gaat van hoeveel te meer de mindere, de onrechtvaardige rechter, plaatst Jezus tegenover de meerdere, de grote, dat is God de Vader. Als zelfs de slechtste rechter zal doen wat mensen vragen, zolang ze dat maar blijven eisen, hoeveel te meer zal dan de rechtvaardige rechter dan ook recht doen aan mensen van wie hij houdt? De Heer Jezus schrijft die gedachte in vers 7 op met de volgende woorden. Zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot hem roepen, hoewel hij hen soms lang laat wachten? Het contrast tussen God en de onrechtvaardige rechter is juist bedoeld om ons te bemoedigen in onze gebeden. Er wordt namelijk als contrast twee goede eigenschappen van God in deze gelijkenis vermeld. De eerste goede eigenschap is: God is rechtvaardig. Hij is rechtvaardig. Hij is eerlijk in al zijn beslissingen. Hij is rechtvaardig in al zijn wegen. God verdedigt de weduwe, bevrijdt de onderdrukte. Hij staat altijd aan de kant van het recht en hij is altijd tegen onrechtvaardigheid. Zoals vers 6 van onze tekst het ook zegt, hij zal recht doen. Dat betekent dat wij als gelovigen altijd een beroep mogen doen op het definitieve en op het hemelse gerechtshof van God. Kijk, want het is soms frustrerend in het leven. Als iedere keer de zaken tegenlopen en het onrecht het voor het zeggen lijkt te hebben. De goddeloosheid triomfeert soms. Schuldigen gaan soms vrij uit. We zien het in corrupte regeringen. Het rechtssysteem, het wordt gebogen. We zien het in landen waar kansarme en minder bedeelden systematisch uitgebuit en uitgesloten worden. En wij ervaren dat nog eens een keer. En dan zeker als het naar jezelf toe komt, als er dan onrecht naar u en naar mij gedaan wordt, dan ervaar je dat helemaal, dan word je wel geraakt in je hart. En soms blijft er niet alles over, hoe moeilijk dat ook is, dat onrecht te ondergaan. Je kunt er niks tegen doen, je bent er soms machteloos tegen. Maar er is altijd iets anders wat wij wel kunnen doen. En dat is bidden. We hebben een machtige rechter die beloofd heeft dat hij goed zal doen. Uiteindelijk in dit gehele universum waar wij ons bevinden, zal er volledige gerechtigheid bewerkstelligd worden. Gebaseerd op zijn recht zal al het kromme, zal al het verkeerde rechtgezet gaan worden. Geconfronteerd met het onrecht in deze wereld, mogen we het samen met Abraham mogen we het uitroepen. Zou de rechter van de hele aarde geen recht doen? De tweede goede eigenschap van God, die ons aanspoort om te bidden, dat is, God is een liefdevolle God. Hij kent ons bij naam. Hij heeft beloofd ons te redden. Kijk, voor de rechter van die man die we in onze gelijkenis tegenkomen, ja, die keek naar die vrouw en zij was niets voor hem. Hij zag haar niet staan. Maar toen Jezus in vers 7 over God sprak, toen zei hij dat God recht zal doen, het staat er, aan zijn uitverkorenen. Met andere woorden, als wij bidden, dan bidden wij tot een God die weet wie wij zijn, die ons uitgekozen heeft, die weet dat we bij hem horen. God heeft ons zo lief gehad in Christus dat voor de grondlegging van de wereld hij ons al kende terwijl wij hem nog niet kenden. Hij heeft door zijn raad heeft hij besloten ons te verlossen van de eeuwige vloek. Ons eeuwige gelukzaligheid te schenken door Christus' vrijwillige dood. Wat een voorrecht. Wat prachtig is dat te mogen weten als we bidden. Op basis van onze uitverkiezing hebben we een recht van voorkeur bij God. Die weduwe nooit heeft gehad tegenover die onrechtvaardige rechter. Wanneer wij onze hulpeloze zaak voor onze grote hemelse rechter brengen, dan mogen we weten dat we ons richten tot hem die ons kent, die ons lief heeft, die om ons geeft. De Bijbelse leer van uitverkiezing is geen belemmering in onze gebeden. Het spoort ons juist aan om vol vertrouwen ons te richten op die God, in de volle verzekering dat hij naar ons zal omzien, omdat hij ons gekozen heeft. We zien dus in deze gelijkenis twee prachtige eigenschappen naar voren komen. Ter aansporing dat u en ik volhardend zullen bidden. Wat bedoelt de Heer Jezus nou in deze gelijkenis als hij zegt dat wij altijd moeten bidden? Het betekent zeker niet dat wij voortdurend de gebeden maar moeten herhalen. Uit gewoonte de dingen alleen maar repeteren. Daar waarschuwt hij heel duidelijk voor in Matteüs hoofdstuk 6. Nee, het betekent dat gebed voor ons zo natuurlijk moet zijn, zoals u en ik ademen. Het is een vanzelfsprekend iets. Het hoort erbij. Het is een onderdeel van ons geestelijk leven. Ons bidden is veel meer dan alleen maar het uitspreken van woorden. Het is een levensdrang naar God en naar geestelijke zaken. Het is een verlangen, de heilige gewoonte van een toegewijd hart. Dag en nacht bidden is een vanzelfsprekend verlangen om dicht bij God te leven en daardoor onze noden en onze zegeningen bij hem te brengen. Zo vaak we de last van onrecht in het leven zien en voelen, of de noodzaak zien om ons van onze zonde te bekeren, of een gebedsonderwerp door woord of door een tekst of door een beeld tot ons komt, dan komt er in ons geestelijk leven naar boven toe dat verlangen om dat uit te spreken tot de Heere God. Er komen zoveel dingen op ons af om voor te bidden. We hebben Gods voorziening nodig voor de dagelijkse behoeften, eten en drinken. We hebben Gods bescherming tegen Satan en zijn dodelijke aanvallen nodig. We hebben Gods vrede nodig voor de stress die we ondervinden als we aan het werk zijn. We hebben Gods vrede nodig, we hebben Gods blijdschap nodig als er pijn en verdriet is, als er lijden is. Maar bidden is ook niet alleen maar voor onszelf. Het is ook de noodzaak dat we zullen bidden voor anderen. Voor onze geloofsgenoten, voor onze broeders en zusters die het veel zwaarder hebben dan wij. Volgens sommige schattingen worden er elk jaar 200 miljoen christenen geconfronteerd met intimidatie, discriminatie en gevangenschap. Huisgemeenten in China worden streng in de gaten gehouden door de regering. Christenen in Sudan worden geconfronteerd met genocidaal geweld van militante moslims. Voorgangers in Vietnam, die komen in het geheim samen om theologisch geschoold te worden. Burgers in Saoedi-Arabië mogen zich niet bekeren tot het christelijk geloof. Militante boeddhisten, ze sluiten kerken en bedreigen gelovigen met fysiek geweld. In Eritrea worden op grote schaal christenen opgesloten. Zo zijn er talloze voorbeelden te noemen van christenen die in deze wereld lijden en onderdrukking ondergaan. In landen die vijandig zijn tegenover het evangelie worden zelfs duizenden christenen, als je op gaat tellen, iedere keer weer vermoord. En als je dan zo'n moordpartij in detail leest of hoort of ziet, dan roept je stem uit datgene wat uitgeroepen is daar in het boek Openbaringen, daarvan de martelaren. Tot hoe lang heilige en waarachtig heerser, oordeelt en wreekt u ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen. Broeders en zusters, wij wachten op die dag waar gerechtigheid openbaar zal worden. En terwijl we wachten, zegt Jezus tegen ons, altijd te bidden en nooit de moed te verliezen. Hij zegt dat ook omdat hij weet dat die dag komen gaat waarop het recht zal zegevieren. Jezus zelf die zal ervoor zorgen. Op die grote dag zal de Zoon des Mensen zo snel als een bliksemschicht naar deze wereld komen. En dan zal dat recht zal naar boven komen. Wanneer Jezus ons vraagt om te volharden in het gebed, dan spreekt hij dat ook uit op basis van zijn eigen gebedservaringen. Keer op keer, lees het maar naar de evangelie. Daar staat er geschreven, en Jezus trok zich terug om te bidden. En Jezus die bad. Was dat altijd zo bij Jezus? Is dat altijd zo gebleven bij Jezus? Er is een moment geweest dat hij bijna de moed verloor. Bijna. In zijn stervensuur ervoer hij op een gegeven moment het volle gewicht van Gods toorn. Jezus nam onze zonde en schuld op zich. En toen hij dat deed, kwam de schaduw van onze zonde tussen hem en zijn hemelse vader te staan. En op dat moment werd die gelukkige gemeenschap die hij had met zijn vader verbroken. En daarom riep hij uit aan het kruis, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Toen Jezus dit riep, ervoer hij het meest pijnlijke onrecht wat je maar kunt bedenken. Want de zondeloze Zoon van God zou een vrede dood gaan sterven voor misdaden en voor onrecht die hij nooit zelf had begaan. Niettemin, Jezus bleef bidden. Hij verloor de moed niet. Vlak voor zijn sterven riep hij het uit. Vader, in uw hand beveel ik mijn geest. Hij vroeg op dat moment zijn vader hem te rechtvaardigen. Hij vroeg dat het recht naar voren toe zou komen. En zijn hemelse vader heeft het gebed van de Heer Jezus Christus dubbel en dwars positief beantwoord. Hij heeft dat bewezen door zijn zoon triomfantelijk op te laten staan uit het graf. Jezus, altijd biddende, is in zijn gebeden beantwoord door zijn hemelse vader. Zo worden u en ik ook gevraagd in deze gelijkenis, opgeroepen om trouw, volhardend een gebedsleven te hebben. Als u nou gaat kijken in uw tekst, in het laatste vers, vers 8, dan zie je daar dat Jezus voor ons allemaal een vraag heeft. In vers 8 staat geschreven, maar zal de Zoon des Mensen, als hij komt, wel het geloof op de aarde vinden? De meeste mensen die denken dat God degene is die onze vragen moet beantwoorden. Vragen zoals, waarom is er zoveel ellende in deze wereld? Komt Jezus nou nog niet terug? Het duurt al zo lang. Zal er nou ooit nog eens een keertje gerechtigheid zijn? Toch zijn dat niet de vragen die het doen. Natuurlijk komt Jezus terug. En de gerechtigheid zal zegevieren. Er zijn zoveel plaatsen in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament die dat beloven. De echte vraag die het doet en die God aan ons stelt, is niet de vraag of Jezus terug gaat komen. Of dat er ooit gerechtigheid zal zijn. De echte belangrijke vraag is, zijn wij klaar voor zijn komst? Of om het anders te zeggen, de echte vraag is niet of God zal doen wat hij beloofd heeft te doen, maar of wij hem geloven, of wij hem geloven, dat hij het zal doen. Wanneer de Zoon des Mensen terugkomt, zoals hij beloofd heeft in Lucas hoofdstuk 17, Zal hij dan mensen vinden die bidden, zoals hij opgedragen heeft in Lucas hoofdstuk 18. En in ieder van ons persoonlijk wordt gevraagd daar een antwoord op te geven. Het antwoord op die vraag die Jezus stelt in vers 8 is op zich voor de hand liggend. Jezus zal inderdaad geloof vinden op aarde. Hij heeft het toch immers beloofd, ook in zijn woord. De poorten van de hel zullen de gemeente niet overweldigen. Maar zal hij geloof vinden bij u en bij mij? Dat is de vraag in de gelijkenis. Een van de manieren waarop wij bewijzen dat wij echt geloven, echt God vertrouwen, is door niet de moed te verliezen en te blijven volharden in gebed. Dat we standvastig vol zullen houden al de beloften die gegeven zijn in het woord van God. De bekende kerkvader Augustinus, die zei: wanneer het geloof faalt, dan sterft het gebed. We moeten geloof hebben in het verlossingswerk van de Heer Jezus Christus. We moeten ons vertrouwen stellen en geloven dat God liefdevol is, dat hij rechtvaardig is. Zoals daar voor u komt in onze gelijkenis. Het is omdat wij geloven dat God ons lief heeft en dat hij uiteindelijk zal doen wat hij beloofd heeft, zijn recht zal uitvoeren, dat wij blijven bidden. Als wij het gebed opgeven, dan geven we in feite aan dat God onrechtvaardiger is dan die onrechtvaardige rechter voor onze gelijkenis. Hoewel die rechter veel onrechtvaardiger is dan wij maar kunnen bedenken, uiteindelijk heeft hij toegegeven en is hij naar die weduwe gaan luisteren. Maar als wij stoppen met dit bidden, dan zeggen we in feite dat wij niet geloven dat de Heere God naar ons zal luisteren. Zal Jezus ons gelovig aantreffen als hij terugkomt naar deze wereld? Zijn wij getrouw in gebed? Als het antwoord ja is, dan is het goed om deze gelijkenis in ons persoonlijk leven goed tegen het licht te houden. De dringende oproep aan ons is: zorg er toch voor dat je niet verflauwt, dat je niet verslapt, waardoor je de komst van de Heere niet meer reikhalzend verwacht. Want onze grote tegenstander, de duivel, die zal proberen iedere keer dat te ondermijnen in ons leven. Laten we die verleiding weerstaan en laten we dat achter onze rug werpen. De week van gebed staat voor ons. Laat dat niet slechts maar een week zijn, maar een toegewijd leven lang, gestaag, geduldig, volhardend te bidden. Hoe lang dat antwoord ook op zich wacht, laten we blijven bidden. Vanuit Gods standpunt of gezichtspunt zullen wij gelovigen ons recht met spoed krijgen. Kijk u maar naar vers 8. Dat is zijn standpunt. Gezichtspunt. En in Petrus' brief staat het ook, hè? De Heere God die vertraagt zijn belofte niet. Of zoals dat op een andere plaats staat, de dag des Heeren zal komen als een dief in de nacht. Vanuit het menselijke standpunt lijkt het dat God schijnbaar lang wacht om zijn verlossing te brengen. U vindt dat ook in onze tekst. Die twee dingen, spoedig en lang. En dat is nou precies het spanningsveld waar u en ik in zitten. Het nu, wat we heden de dag meemaken, en het nog niet, dat nog komende is. Ook al wacht God schijnbaar lang in onze ogen, voordat zijn wederkomst er zal zijn, voordat er verlossing zal zijn, voordat zijn recht zal zegen vieren, zegt God: ik zal alles op mijn tijd doen. Deze overdenking wil ik afsluiten met die prachtige, aansporende woorden van Jezus in de gelijkenis. God zal recht doen aan zijn uitverkorenen. Hij zal dat doen, broeders en zusters. Hij zal dat doen. Laten we toch die belofte volmondig beamen.
Halleluja.
Niet onze moed verliezen. Halleluja. echt halleluja, maar trouw, volhardend blijven bidden. Totdat Jezus komt om ons thuis te halen. Amen.